Zo, Yunus.
Ja.
Welkom, jij mag spreken vandaag.
Ja.
Geweldig. En we hopen allemaal God door je heen en dat zal zeker gebeuren. Ik ga voor je bidden. Ja. Trouw God, Vader in de hemel. Dank u wel voor Yunus. Dank u wel voor wie hij is. Vader, wilt u hem vullen met uw liefde? Wilt u hem vullen met uw woorden, met uw licht? Zodat er door hem heen iets uitgaat, Heer, wat u bent. Uw licht, uw kracht, uw genade. U die harten openbreekt. Heer, daalt u zo in de harten neder en vul ons en breek ons. En geef ons wat u vindt dat we nodig hebben. En u weet dat als geen ander. Vader, maak ons één. En zegen Yunus nou. En ik zegen hem zo. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Dankjewel. Zo, goedemorgen. Hier sta ik weer. En het onderwerp van vandaag. Ja, dat is back to basics, maar bewatters. En ik weet niet of er nog mensen zijn die het kunnen herinneren, maar ik heb het even opgezocht. 2 jaar geleden heb ik ook een soort gelijke preek gehad. Zelfde titel, zelfde plaatje. Het ging namelijk om de bewoorden. En wat zijn nou de bewoorden? Dat zijn dingen zoals, ik heb het toen gehad over begrijpen, beleving, begroeten. Nou, zo kunt u er zelf waarschijnlijk ook nog vele andere verzinnen. En ik ga dus iets praten over bewoorden die wij in ons woordenboek kennen. Ik heb er een paar uitgekozen, 4 ditmaal. Maar ik ga dat niet meer eentje doen. Want wat was nou het verhaal? Het is een beetje iets anders dan anders. Wij zijn, zoals we de Bijbel kunnen lezen, het lichaam van Christus, 1 Korinthe 12. En daarin staat dat iedereen een onderdeel is van dat lichaam. De een is de hand, de ander is de voet, de een is de oog, de ander is het oor. Maar we hebben elkaar nodig. En nog veel mooier, ik geloof dat ieder van ons iets gegeven is. Iets gegeven is om uit te delen naar de andere leden van het lichaam van Christus. En samen mogen we dan die volheid zijn waarbij Christus is het hoofd. Ja, en waar komt het dan op neer? Wat ik vandaag wil gaan doen, ik heb 4 bewoorden uitgekozen. En ik heb deze 4 bewoorden op 4 kaartjes staan. En wat ik wil doen is wel vragen of iemand hier een kaartje wil trekken. En dan trekt hij zo een kaartje. Het lijkt wel een spelshow, hè, en bij wijze van spreken. En dan staat er een bewoord op. En dan, mijn vraag is dan om dan het eerste te delen wat in je opkomt. Het eerste wat op je op dat moment ingegeven wordt. En om dat dan te delen als ware een soort van getuigenis of iets wat je hebt. En als dat dan gebeurd is, dan zal ik daarna nog iets delen wat er dan in mij opkwam. En wat ik dan vervolgens ook op papier heb gezet en graag met u wil delen. Begrijpt u het allemaal? Ja, spannend hè? De vraag is natuurlijk, wie durft hier de eerste te zijn? Oh, niet allemaal tegelijkertijd. Zo, dat is spannend. Ja, ik zie wel dat er weer gewezen wordt van, ja, hier, nou goed. Aart-Jan, jij mag de eerste vandaag. Ja, leuk hè? Oh, wacht, ik pak even de microfoon. Dan kunnen we je namelijk verstaan. Oh, Corné, kom je ook al?
Ja, ik kom al.
Weet je wat, Aart? Kom jij zo? Corné, kom jij zo? Kom jij zo wel? We hebben de volgende ook al. Maar doet hij het? Ja, helemaal goed. Dan mag jij die. Kies er één.
Ik doe de middelste, Aart. Jij de andere middelste doen.
Wat staat daar?
Je kan natuurlijk 2 dingen kan je natuurlijk doen. Hè?
Maar wat staat er?
Ja, dat is beer. Maar ja, je kan natuurlijk beer als dier, maar ook beer als bier.
Oh, ja. Nou, wat,
of be-eer. Ja, je kan het op 2 manieren doen, hè. Be-eer of be-er.
En is er dan een bepaalde situatie of zo waar jij dan aan denkt, als je denkt aan dit woord, beer? Ja, het is ook een beurwoord. Dus,
soms zie ik wel beer op de weg.
Beer op de weg, leg eens uit.
Nou ja, dan denk je van, nou ja, dan zie je dingen in je leven. Van, nou, dan zie je dan helemaal tegenop. Van, nou, dat gaat echt niet lukken. En dan hoor je wel eens tegen mensen, joh, je ziet beer op de weg. Beer op de weg.
Nou, dankjewel.
Dus ja, je moet altijd geloof hebben dat alles wat je wil ook kan geschieden met behulp van de Heer.
Dankjewel. Ja. Applaus voor Corné. En nu heb ik ook nog, ik ben creatief geweest vandaag. Kijk, het woord. Gaan we weer. Voor de mensen die nog heel lang op Facebook terugkijken. Ik geloof dat er ergens nog zo'n plaatje staat in onze Parousia Facebook, alleen al van de vorige keer. Maar goed, beer. Nu moet ik natuurlijk even zoeken waar mijn aantekeningen hierover zijn. En leg ik deze microfoon even weg. Want u hoort me zo ook wel. Helemaal goed. Beren op de weg. Nou, u kent het wel, hè. De vraag aan u. Wie van u ziet wel eens de zogenaamde beren op de weg? Handen omhoog. Oh, dat zijn er toch al wat, hè. Met andere woorden, u ziet vooral problemen in plaats van kansen en mogelijkheden. Ja, ja. Oh, oh. Er zijn genoeg beren op de weg in ons dagelijks leven, toch? Misschien herkent u deze wel. Welke kleren moet ik vandaag aan? Straks zie ik er niet leuk uit. Of hoe vaak komt daar file voor? Kom ik er dan niet in en kom ik dan wel op tijd? Of hebben ze daar wel goed over nagedacht? Weten ze het wel zeker? Wat nou als het verkeerd gaat? En ik kan me ook goed voorstellen dat als het om uw geloofsleven gaat, dat u ook wel eens beren op de weg ziet. Hè? Het maandelijks opzij zetten van een financiële gave voor de gemeente. Tja, dat kan nogal wat impact hebben op mijn leven. Of ik moet weer naar de kring. Ja, maar wat nou als het niet leuk is? Ja. Of ik heb er nooit last van. Nou, of stille tijd. Hè? Ja, dat gaat me nou nooit lukken. Nou, zo kunnen we natuurlijk allemaal beren op de weg zien. Maar de vraag is dan natuurlijk, hoe kunnen we hiermee omgaan? Want zeg nou zelf, het kan toch best vervelend zijn. Of nog sterker, je kan het als een juk met je meedragen wanneer je in elke situatie allerlei beren op de weg ziet. Het eerste antwoord kan zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. En voor degenen die een Bijbel bij zich hebben, want vandaag wordt er niks geprojecteerd, zoek eens op Johannes 14. En hou maar bij de hand, want ik weet dat er straks ook nog flink gebladerd gaat worden. Of typen op je iPad of je telefoon. Johannes 14. Johannes 14, vers 1. En ik lees hem hiervoor uit de NBV. En daar staat: wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. Vertrouw op God. Geloof in Hem. Dat Hij in elke situatie met je is. En dat Hij je overladen heeft met zijn kracht, wijsheid en inzicht. En dat Gods geest je zal leiden. En wat we ons dan vervolgens ook mogen toe-eigenen voor elke situatie en gedachten die we dan hebben, waarbij we mogelijk allerlei beren op de weg zien, dat kunnen we lezen in Filippenzen 4. Als je dat opslaat, Filippenzen 4, vers 6 en 7. Een hele bekende tekst. Ik durf te wedden dat er mensen zijn die hem uit hun hart kennen. Filippenzen 4, vers 6 en 7. En daar staat: wees in geen ding bezorgd, maar laat hem bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En vervolgens legt Gods woord ook uit wat het resultaat daarvan zal zijn. Want in vers 7 staat: en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Mooi, hè? De beren op de weg. Maar hier een korte handleiding over hoe we daarmee om mogen gaan. Tot zover. Beer. Nou, dat viel me wel mee, toch? Dat dacht ik ook. Nou, Aart. Nu ben jij. Kom naar voren.
Alright,
ga je gang. Goed. Wat heb je daar?
Bedanken.
Nou, zeg het maar. Waar denk je dan aan?
Ja, dan denk je toch vooral aan God, onze hemelse Vader, die ons het leven geeft en alles wat we hier mogen doen op de aarde. En natuurlijk voor familie, gezin, kinderen, et cetera. Dat is vooral bedanken. En waar ik verder aan moet denken, dat is de dingetjes die erbij horen. Hè? Dat zijn bloemetjes, cadeautjes en dat soort dingen.
Ah ja, mooi. Jij bent er zo in. Nou goed.
Goed om te weten.
Dankjewel. Bedanken. Goed, daar heb ik natuurlijk ook weer iets mooi bij. Moet ik even zoeken waar die ligt. Ja, dit is de goede. Ja, komt hier. De volgende. Bedanken. Bedanken. U mag met mij opzoeken. Efeze 5. Want in Efeze 5, daar wordt namelijk gesproken over hoe wij mogen wandelen als navolgers van God. Efeze 5, en daar staat dan in vers 1, en ik lees tot en met, nog eventjes door, daar staat, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur van God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals de heilige past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn. Maar veel meer past dankzegging. En dan vervolgens komen een aantal versen waarin wij gelovigen opgeroepen worden om ons verre te houden van alles wat niet van God is. Wat vervolgens dan afgesloten wordt met de woorden vanaf vers 17. En daar staat, wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van de wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Dankzegging. Tot twee keer toe noemt Paulus dit als een belangrijk kenmerk van een navolger van Christus. Navolger van God. En zo zijn er nog vele andere teksten in de Bijbel die ons oproepen om God te bedanken in onze gebeden. En weet u waarom ik dit nou zo belangrijk vind? Omdat dit namelijk iets te maken heeft met de mindset die wij hebben als het gaat om onze positie ten opzichte van God. Het beeld wat wij vanuit onze kerkelijke geschiedenis, religie en dogma's allemaal meegekregen hebben, is dat God op zijn troon hoog in de hemel op ons neerkijkt. En wij overgeleverd zijn aan zijn almacht. Alles wat wij doen, willen wij doen in afhankelijkheid van God. En aan ons dan ook de schone taak om een goed leven te leiden als navolger van de Heer Jezus. En in het geloof dat wij op een dag met hem in de hemel zullen leven. Als gelovigen ervaren we dat we het moeilijk vinden om tegen onze zondige natuur te strijden, waardoor we elkaar proberen te bemoedigen door elkaar op te roepen tot vol te houden en discipline. We willen immers zijn discipelen zijn. Klinkt dat herkenbaar? Het resultaat is echter dat wij erachter komen dat we keer op keer tekort komen. We komen erachter dat we niet in staat zijn geen zonde meer te doen. We komen erachter dat we niet in staat zijn om gedisciplineerd te zijn, wat ons gelijk tot slechte discipelen bombardeert. En we komen erachter dat we dus eigenlijk ook geen goede navolgers van Christus zijn. En keer op keer lopen we tegen onze eigen tekortkomingen aan. Keer op keer lopen we tegen de tekortkomingen van anderen aan. Maar aangezien we ons afhankelijk weten van God, doen we het volgende. We vragen of God wil voorzien in onze noden. We vragen of hij ons wil veranderen. We vragen of hij een situatie wil omdraaien. We vragen of hij zichzelf wil laten zien. En vervolgens volharden we in het vragen van God. Klinkt dat herkenbaar? Maar wanneer we even teruggaan naar Efeze 5, waarin de kenmerken van een navolger van God worden genoemd, dan lees ik daar nergens terug dat het vragen aan God een kenmerk is van een navolger van God. En nu vraagt u zich misschien af, oké, maar wat wil je daar nou eigenlijk mee zeggen, jongens? Ik wil even terug naar die mindset. Met andere woorden, hoe wij er naar kijken als het gaat om onze positie ten opzichte van God. Mijn vraag voor u is, is er iets wat u nog niet heeft ontvangen van God? Met andere woorden, heeft God u tekort gedaan? Of vindt u misschien dat God het niet helemaal goed doet? Dan zou hij eigenlijk moeten doen zoals jij het voor ogen hebt. Of denk je dat God misschien bepaalde dingen nog niet weet, waardoor jij erom moet vragen? Kijk, wat ik wil zeggen is dat er door de eeuwen heen er flink wat ingeleverd is op ons geloof. Met andere woorden, het rotsvaste vertrouwen dat God alles weet. Dat hij almachtig is. Dat hij het beste met ons voor heeft en dat ook zal doen. Dat hij immer en altijd voor ons zal zorgen. En dat het niet aan ons is om dat te begrijpen waarom God bepaalde zaken toelaat. Maar dat wij opgeroepen worden om God de eer en dank te geven voor alle dingen, zoals we net lazen. Omdat hij alle touwtjes in handen heeft. En dat de dank hem daarom ook toekomt. Ook al begrijpen we dat niet altijd. Hoe wij vaak bidden en zelfs bezingen is: Heer, geef me dit. Heer, geef me zo. Ach, Heer, doe alstublieft dit. O, Heer, kunt u nu niet even ingrijpen? O, Heer, geef ons dit. O, Heer, kom toch naar ons toe. En nu vraagt u zich dan af, is dit dan fout? Aangezien dit het enige is wat ons als mens bezighoudt sinds de zondeval. Hè? Wat is goed en wat is fout? Het gaat er niet om dat het goed of fout is. Het gaat erom dat u zichzelf dan tekort doet. Wanneer wij bepaalde zaken aan God vragen, dan maken wij onszelf kenbaar bij God. In het vragen zit dus een stuk onzekerheid over de positie die je hebt ten opzichte van God. Alsof God ons niet zou kennen en niet veel beter weet wat wij van nodig hebben. Maar wanneer wij danken, dan doen we dat in de wetenschap. In de zekerheid dat we kenbaar zijn bij God. Zoals we ook mogen weten op grond van Gods woord. We leren als ware naar onszelf te kijken zoals God naar ons kijkt. En is dat niet veel belangrijker? Ik zal een paar voorbeelden noemen. Vragen zegt: Och Heer, help mij alstublieft om deze maand rond te komen, want ik heb te weinig geld. Danken zegt: Heer, ik weet niet hoe ik de komende maand rond moet komen, omdat ik te weinig geld heb. Maar dank u dat u altijd voor mij zorgt en dat ik mag weten dat ik bij u nooit tekort kom. Vragen zegt: Och Heer, wilt u alstublieft mijn huidige situatie veranderen, want ik zie geen uitweg meer. Danken zegt: Heer, u kent mijn situatie waarin ik geen uitweg meer zie. Maar dank u dat u ook in deze duisternis met mij bent, ondanks ik u niet zie en ervaar. Of vragen zegt: Heer, wilt u ervoor zorgen dat ik niet meer de verkeerde dingen doe en ermee stop dat ik mensen steeds teleurstel? Maar danken zegt: Heer, zoals u weet, lukt het me steeds niet om de goede dingen te doen en blijf ik anderen maar steeds teleurstellen. Maar dank u dat u mij als volmaakt ziet, dat u mij niet veroordeelt en dat u mij wil helpen om te groeien als persoon in Christus. Proeft u het verschil? En merkt u ook wat er een kracht er schuilt in het danken. Want in je gebed deel jij je leven met God. Om vervolgens zijn woord te proclameren en daarop te gaan staan. En weet u, daar gaat onwijs grote kracht van uit. Want niet alleen zorgen Gods woorden voor geloof, zoals Romeinen erover spreekt. Maar Gods woord komt nooit ledig terug, zoals Jesaja erover spreekt. Met andere woorden, danken sticht geloof. En het proclameren van Gods belofte, zijn woord, volbrengt Gods wil. En ik wil jou uitdagen om je te beoefenen, om in je gebeden dankzegging de boventoon te laten voeren. En als je bepaalde zaken hebt die je zou willen vragen aan God, om dan eens te bekijken hoe je deze dan aan hem kenbaar kan maken middels dankzegging. Tot zover bedanken. Goed. De volgende. Wie durft?
Handen, ja.
Oeh, nu is het wel spannend, hè? Helemaal niemand. Ja, anders ga ik mensen aanwijzen, hè? Dan wordt het nog veel erger. Wat? Oh!
Oh! Heel goed. Niemand ziet het.
Nou, nog één keer. Wie durft? Anders ga ik mensen aanwijzen. Echt niet? Dan loop ik natuurlijk een beetje naar acht. Oh, wacht hier. Ja, goed. Dankjewel. Komt-ie. Nou, zeg het maar. Wat staat erop?
Bedragen.
Bedragen.
Oeh. Bedragen.
Waar denken we dan aan?
Aan je bankafrekening of zoiets. Als eerste. En eigenlijk wat je dierbaar is, dat het ook dingen kost. Dat is niet altijd in geld uit te drukken, maar ja, bij bedragen zie je toch wel je uitgaven, je inkomsten en wat je ermee doet en dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. Dus dat je daar ook eigenlijk goed mee om moet gaan. Dus ook delen.
Ja, nou, dankjewel. Mooi. Bedragen. Oeh. Kom nog goed. Nou, dat was de plakker ook. Ik zal hem gelijk, alsof het zo moest zijn. Bedragen. Ja, bedragen. Nou, we hoorden het net al. Financiën. En ik kon deze gewoon niet voorbij laten gaan toen ik me aan het overpeinzen was welke bewoorden het moesten zijn. Aangezien de laatste tijd ook opnieuw aandacht is gegeven aan het financieel bijdragen aan deze gemeente. Altijd een lastig onderwerp om over te praten, of niet soms. We voelen ons als nuchtere Nederlanders namelijk erg ongemakkelijk als we om geld moeten vragen. Of wanneer we aangespoord worden om te geven. En voor hen die het nieuws gevolgd hebben of misschien regelmatig op social media te vinden zijn, misschien kunnen wij ook wel een ice bucket challenge beginnen voor geld in te zamelen voor de gemeente. Dat is mijn idee. Ik hoef denk ik niemand uit te leggen hoe er in het Oude Testament gesproken wordt over het geven van tienden. Een tiende was een vereiste in de wet. Die stelde dat alle Israëlieten 10% van alles wat zij verdienden of oogsten op het land aan de Heere moesten geven. Nou, er zijn tal van teksten die daar melding van maken. En deze tienden, die werden dan ook gebruikt voor de tabernakel en later ook de tempeldienst, welke uitgevoerd werd door de levieten, die daarvoor apart werden gezet. En nog voor veel meer andere dingen. In het Oude Testament is eigenlijk al heel duidelijk dat om Gods werk te kunnen doen, er gegeven moet worden door het volk. Dan is de vraag, heeft u enig idee hoeveel het op dit moment kost om de Kamer Evangelische Gemeente Parousia Gods werk te laten doen? Overigens, dat betekent dan de kosten zoals we die nu hebben, even los van de ambities die we hebben en wat we zouden kunnen doen als we meer financiële middelen zouden hebben. Nou, ik zie Henk zitten, ik zou het kunnen vragen, maar ik heb even een grove schatting gemaakt. Laat ik eens zeggen, gewoon voor de casus, dat het 100.000 euro op jaarbasis is. Komt het een beetje in de buurt? Komt aardig in de buurt, hè? Dus, hoeveel mensen zouden we moeten dan rekenen als vaste bezoeker van deze gemeente? Met andere woorden, hoe iemand die onderdeel is van deze gemeente. Ik heb er ook maar een schatting van gemaakt en voor het gemak heb ik maar het getal 300 genomen. Zo van, dit zal het wel ongeveer zijn. Nou, als we dan een rekensommetje maken, dan betekent dit dat op jaarbasis, indien elke vaste bezoeker €333,33 geeft aan de gemeente, we met elkaar 100.000 euro per jaar binnenhalen. Nou, dat betekent dus dat per vaste bezoeker een bedrag van €27,77 per maand of €6,41 per week. En ik heb snel op internet even opgezocht, maar volgens mij is zelfs een pakje sigaretten al duurder dan dit. Of als ik een keer een zak chips met fris koop in de supermarkt, dan mag ik ook al bijna een soortgelijk bedrag afrekenen. Maar goed, dat is dan alleen nog maar om de huidige kosten te dekken. Maar we hebben als gemeente natuurlijk ook dromen, ambities. Zoals heel concreet het in dienst nemen van een vaste voorganger. Nou, stelt u zich eens voor wat we zouden kunnen doen als dat bedrag van €6,41 per week verandert naar €10 per week. Dat betekent dus dat we op jaarbasis dan €520 geven. Met een totaal van 300 vaste bezoekers zou dat dan uitkomen op een totaalbedrag van €156.000 per jaar. Zou dat niet geweldig zijn? Nou, laat staan dan wat er mogelijk is als u zelfs nog meer geeft dan €10 per week. Goed, ik denk u begrijpt mijn punt wel. En u kan dat rekensommetje natuurlijk zelf ook maken. De vraag die dan overblijft is, wat doet u hier dan mee? Kijk, het Nieuwe Testament noemt nergens een bepaald percentage van je inkomen dat je opzij zou moeten zetten. Het enige waartoe wordt opgeroepen is om te geven naar vermogen. U heeft de Bijbel bij zich, dus 1 Korinthe 16. Sla eens 1 Korinthe 16 op, vanaf vers 1. 1 Korinthe 16, vers 1 en 2, daar staat: wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, moet u het net zo doen als ik het aan de gemeente in Galatië opgedragen heb. Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen is, opdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden wanneer ik gekomen ben. Waar het mij volgens mij om gaat, is dat we ons eigen hart onderzoeken. En aan het begin van de maand, wanneer wij ons geld ontvangen hebben, dat we hiervan een gedeelte apart leggen voor de dienst van de Heer. En dat we dus niet geven wat overblijft, maar geven omdat we hier bewust voor gekozen hebben. En aangezien dit soms best lastig kan zijn om te bepalen hoeveel we willen geven, mogen we ons ook bemoedigd weten door de woorden van de apostel Jacobus. Jacobus 1, voor hen die een Bijbel bij zich hebben. In Jacobus 1, vanaf vers 2, daar staat: acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. En nu komt het. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God. Die, namelijk God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Dus Jacobus roept ons op: dus breng je overwegingen in gebed bij God. En je mag weten dat God je de wijsheid zal geven. Wees dan ook bemoedigd door de woorden van de apostel Paulus uit 2 Korinthe 9, vers 7 en 8. Waar ook over geven gesproken wordt. 2 Korinthe 9, vers 7 en 8. En daar staat: laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Tot zover bedragen. Klinkt ook een beetje als bijdragen. Goed. We hebben er nog één over. Ik zal hem zelf maar eventjes ophangen. Bewoorden. En als ik denk aan bewoorden, het eerste wat al bij mij opkomt, is Mozes. En vooral de welbespraaktheid van Mozes. We kennen allemaal de geschiedenis van Mozes. Hè? Geboren uit het volk Israël, die als slaven werkte in Egypte. En Mozes werd op een hele bijzondere wijze gered van een vroege dood en mocht vervolgens zijn eerste levensjaren opgroeien bij zijn eigen moeder, om vervolgens verder op te groeien als de kleinzoon van Farao. En vervolgens komt hij op voor zijn eigen volk en doodde hij een Egyptenaar om uiteindelijk te vluchten voor de Farao. En uitgerekend deze Mozes wordt na 40 jaar op de vlucht te zijn geweest geroepen door God vanuit een brandende doornstruik om het volk Israël te redden. Mozes kende God niet. Hij was opgegroeid als Egyptenaar, met andere woorden als heiden. Maar wanneer we dan terugkijken op de eerste 40 jaar van Mozes' leven, dan zien we eigenlijk daarin al gelijk de hand van God. En ik weet niet hoe het voor u is, en ik ken niet jouw persoonlijke levensverhaal of van iedereen. Maar als je nu eens terugkijkt op je leven, zijn er dan misschien momenten geweest waar je nu op terug kan kijken en kan zeggen: ah, dat moet wel het werk van God geweest zijn. En dan wordt Mozes geroepen door God, op wel een hele bijzondere manier. God spreekt tot Mozes vanuit een brandende doorstruik en roept Mozes tot zijn bediening. Nou, ik weet niet hoe dat voor u is, maar als een brandende doorstruik tot mij spreekt, terwijl deze dus niet verbrandt, en God zichzelf kenbaar maakt, ja, dan heb je echt mijn aandacht en ontzag. Dat is natuurlijk een zeer bijzondere ervaring. Maar wat sommigen wellicht uit hun eigen leven herkennen, is dat je soms zo'n diep besef kan hebben van de aanwezigheid van God. Dat je kan ervaren alsof God letterlijk tot je spreekt. En dat hij je letterlijk roept om bepaalde stappen te nemen in je leven. Is dat herkenbaar? De vraag voor u, voor jou en voor mij is natuurlijk, hoe ga je daarmee om? Mozes, hij leek wel een echt mens, zoals jij en ik. Want hij kon heel goed allerlei excuses verzinnen. In Exodus 3, vanaf vers 11, voor hen die een Bijbel bij zich hebben. In Exodus 3, vanaf vers 11, daar kunnen we lezen. Toen God Mozes riep en hem opriep om in zijn bediening te gaan staan en naar het volk van Israël te gaan, tot hen te spreken en ze te bevrijden. Toen zei Mozes, maar wie ben ik dan dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. En vervolgens kunnen we lezen dat God ook nog eens een keer aan Mozes haarfijn uitlegt wat er dan zal gaan gebeuren, als ware een blik in de toekomst. Maar Mozes was nog niet klaar met excuses maken. In Exodus 4 vers 1 kunnen we lezen, weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. En wederom zorgt God voor oplossingen in de twijfel bij Mozes. Door hem van wonderen te voorzien. Middels zijn staf die in een slang veranderde. De hand met melaatsheid. En het water uit de Nijl dat in bloed veranderde. Klinkt dat niet herkenbaar voor ons? Beantwoord de volgende vraag eens voor jezelf. Heeft God jou ook geroepen? Maar ben je net zoals Mozes ook excuses aan het verzinnen? God heeft zijn almacht wederom laten zien aan Mozes. Zien is geloven, toch? Met al die wonderen. Dus nu zou Mozes toch geen enkel bezwaar meer kunnen hebben, toch? Maar wat lezen we in Exodus 4 vanaf vers 10? Maar Mozes antwoordde, neem mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd zo geweest en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. De Heer zei, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in je mond leggen. Wauw, hoeveel excuses moest Mozes nog verzinnen? Mozes geeft aan bij God dat hij niet in staat is de juiste dingen te spreken. En hoe hij de dingen moet bewoorden. Mozes vindt dat hij niet bekwaam genoeg is voor de opdracht van God. Vraag. Heeft God jou al eens iets gevraagd waarvan jij dacht, ja, maar dat kan ik helemaal niet. En we merken dat de toon van God verandert. Want hoezo dacht Mozes dat hij niet bekwaam genoeg is? Het gaat niet om de bekwaamheid van Mozes, maar dat God hem als instrument wil gebruiken in zijn handen. Het is immers Gods werk in Mozes. En als God met jou aan de slag gaat, dan komt het zeker goed. Dus God verzekert Mozes dat God Mozes de woorden zal geven die hij moet spreken. Exodus 4, vanaf vers 13. Maar Mozes hield vol. Neemt u mij niet kwalijk, Heer. Stuur toch iemand anders, wie u maar wilt. Nu werd de Heer kwaad op Mozes. Je hebt toch een broer, de leviet Aaron, zei hij. Ik weet dat hij wel bespraakt is. Hij is al naar je onderweg en zal bij je zijn, zou blij zijn om je te zien. Vertel jij hem wat hij moet zeggen. Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie ingeven wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken. Hij zal jouw mond zijn. Jij zult zijn God zijn.
En neem je staf in de hand, want daarmee moet je je wonderen doen. Bam. Wow. God werd gewoon kwaad op Mozes. Maar vervolgens komt God wederom de onzekerheid van Mozes tegemoet. Door hem te voorzien van Aaron. Maar nog steeds moest Mozes de woorden spreken tot Aaron. Doe God had ook tot Aaron zelf kunnen spreken, toch? Met andere woorden, God doet nog steeds wat hij voorgenomen heeft om te doen. Namelijk te spreken via Mozes. En wat kunnen we veel leren uit deze geschiedenis? Want soms kunnen wij het ook ervaren, dat God tot ons spreekt. En ons roept om bepaalde dingen te doen. En hoe vaak verzinnen wij dan excuses om maar niet dat te hoeven doen? En hoe vaak komt God ons ongeloof dan tegemoet? Door op andere manieren te voorzien. Maar wat een belofte en wat een teken van trouw. Dat God altijd zijn plan uitvoert, zoals hij het bedacht heeft. En zoals we ook weten uit de verdere geschiedenis van Mozes. En dat God dus altijd tot zijn doel komt. Ook wij weten misschien niet altijd welke woorden we moeten spreken. En wat we moeten doen. En hoe we bepaalde zaken moeten bewoorden. Maar ook wij mogen erop vertrouwen. Dat God altijd zal voorzien. En dat hij ons altijd de woorden in de mond zal leggen. Want zijn plannen, die falen immers nooit. Tot zover de be-woorden. Vond u ervan? De be-woorden. We hebben nog een heel lijstje hoor. Komt vast nog wel een keer. Maar tot zover. Amen. Laat ik danken. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat we u mogen kennen en dank u wel dat u uw woord gegeven heeft. Dank u wel dat we in uw woord kunnen lezen hoe u over ons denkt. Dat we in uw woord kunnen lezen wie u bent. En dat we in uw woord kunnen lezen welke geweldige beloftes u ons gegeven heeft. En ook als het gaat om de toekomst van onszelf en de toekomst van de wereld, dat u nu dat allemaal in uw woord beschreven heeft. Vader, zo willen we u danken dat we altijd met u mogen gaan. En zoals u weet vinden we het soms ook lastig om uw wegen te snappen, uw wegen te begrijpen of wat u met ons persoonlijk wil. Maar we danken u dat u altijd met ons gaat, dat uw plannen nooit falen, dat u altijd een leidsman voor ons wil zijn en dat we u altijd mogen volgen. Vader, zo willen we u danken dat u dat in ons hart wil bewerkstelligen. Vader, dank u wel ook al vinden wij het lastig, dat u onze harten daar ook voor wil openen. En vader, dank u wel voor alles, maar vooral voor wie u bent. Dat u op ons ziet, dat u ons kent en dat u ons altijd zal dragen in alles wat we doen, gaan of staan. Bedankt voor, in Jezus' naam. Amen.